Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkraad. Afgelopen week werd bij Arnoud en Annelien Soeterman een zoon geboren. Zijn naam is Art en met moeder en zoon mag het goed gaan. Aanstaande zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dan zal dominee M. Klaassen spreken over het thema aan zijn voeten, over de omgang met het lijden. En deze avond wordt gehouden in de Prins Maurits scholengemeenschap en begint om 7:45. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee AC Uitslag voorgaan. In de avonddienst zal de bevestiging van broeder Landman tot diaken en de herbevestiging van ouderling Kwik plaatsvinden. En met betrekking tot de groepsindeling van de kerkdiensten delen wij u het volgende mee. In verband met de toename van het aantal coronabesmettingen is besloten dat de huidige groepsindeling ook in november gehandhaafd blijft. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte is voor de Stichting Evangelisatie in Oost-Vlaanderen en voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. En laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 111, vers 1 en 3. Vers 1, looft halleluja, looft de Heer. En vers 3, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Het versje wat de jongste kinderen van de zondagschool deze zondag hopen te leren. Psalm 111, vers 1 en 3.
Thank you.
stellen we ons ook vanmorgen onder de vermaning en de belofte van de wet van de Heere en zingen aansluitend uit Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing in deze dienst vindt u in 2 Koningen 4, vers 18 tot en met 37. Dit is de geschiedenis van de vrouw uit Sunem, die een kind van de Heere ontvangen heeft, maar het ook weer heel plotseling heeft moeten afstaan aan de dood. En dan lezen we hoe ze in die nood naar de man Gods gaat, en dat is Elisa. En dit hele schriftgedeelte zal ook de stof zijn van de te lezen preek. 2 Koningen 4, vers 18 tot en met 37. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen: draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. En daarna sloot ze voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide: zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide: waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog sabbat. En zij zeide: het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen: drijf en ga voort, houd mij niet op voort te rijden, tenzij dat ik het u zegge. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde, als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi, zijn jongen, zeide: zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide: het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide: laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd, en de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. En zij zeide: heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet: bedrieg mij niet? En hij zeide tot Gehazi: God uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor haar aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem, nog opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap zeggende: die jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en legde zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide: roep de Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem en hij zeide: neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit. De voorbede is vanmorgen voor de familie Roos, omdat deze week dominee P. Roos is overleden aan de gevolgen van corona. En onze voorbede gaat ook uit voor de familie De Boet. Maurice De Boet, een jongen van 16 jaar, heeft vorige week een ongeluk gekregen, wat hem deze week ook fataal is geworden. We zullen bidden voor zijn familie, maar ook voor zijn klasgenoten uit HAVO 4 en 5. En voor heel de Prins Maurits als geheel, nu hen dit verschrikkelijke is overkomen. En de dankzegging is voor Arnoud en Annelien Zoeteman, omdat ze deze week een zoon ontvingen. Zullen we met elkaar bidden. Heren, u komt te dank toe dat we vanmorgen weer hier mogen zijn in uw huis, of thuis deze dienst mee mogen beleven. Vanmorgen mochten wij onze ogen weer open doen en ons gereed maken om deze dag te beginnen. Heren, laat het ons een wonder zijn dat u ons elke dag weer nieuwe kracht geeft, dat u ons gezondheid geeft, dat u ons leven geeft. Want Heren, het is niet vanzelfsprekend. Daar getuigen de twee mededelingen van vanmorgen ook van. En Heren, we willen u vragen of u wilt zijn met de familie Roos, nu hun man, vader en opa overleden is. En Heren, we willen u vragen of u hem wilt troosten met uw aanwezigheid. En Heren, we willen u ook danken voor alles wat dominee Roos betekend heeft, ook in onze gemeente, toen hij in de jaren 70 onze predikant was, maar ook heel recent nog in de zondagse diensten mocht voorgaan en uw woord mocht verkondigen. Heren, we leven in een tijd waarin allerlei berichten tot ons komen en de rechtvaardigen en de goddelozen overkomen dezelfde dingen in het leven. Maar Heren, uw woord zegt dat we ook op het einde van de vrome en van de oprechte moeten letten. Want het einde van die man zal vrede zijn, zegt uw woord. En zo mocht het nu waar worden voor dominee Roos. En mag hij u aanschouwen in uw hemel. En wij staren hem na. Heren, geef dat het ons ook jaloers mag maken om bij u te horen. En Heren, wilt u met de familie zijn als ze deze week hun man, vader en opa moeten gaan begraven. Heren, geef dat ze troost mogen ontvangen vanuit uw woord. En Heren, geef dat de verkondiging van uw woord ook nog tot zegen mag zijn en dat er nieuw leven uit geboren mag worden. Heren, we leven in een tijd waarin veel ernstige dingen plaatsvinden. De wereld kraakt en zucht. Heren, geef dat wij daar allen toch uw naderende voetstappen in mogen horen. Dat we ook voorbereid zullen zijn om u te ontmoeten. En Heren, geef dat uw kerk haar hoofd op mag richten tot u in de hemel, in de wetenschap en in het vertrouwen en in het geloof dat uw komst aanstaande is en daarmee ook hun verlossing. Heren, dat zijn grote dingen. Maar wilt u door uw Heilige Geest dat in ons aller hart bewerken? Heren, we willen u danken dat u uw woord aan ons gegeven heeft. En juist op deze 31ste oktober willen wij u danken dat u helder en duidelijk spreekt vanuit uw woord tot ons. Dat we het niet hoeven te doen met allerlei mistige, mystieke rituelen. En dat we ook onze eigen zaligheid niet hoeven te bewerken. Maar dat we ons in alle dingen mogen overgeven aan uw genade. En leer ons dat ook te doen. Dat kunnen wij van onszelf niet. Daarvoor hebben wij uw Heilige Geest nodig. Maak ons los van onze eigen gerechtigheid. En Heere, geef dat we ons mogen overgeven aan u, die God vol van genade. We zullen daar vanmorgen in de prediking ook iets van horen. Van wie u wilt zijn voor slechte mensen zoals wij. Want Heere, in ons is geen enkele reden dat u naar ons wil omzien. Maar u neemt redenen uit uzelf. Uw ingewanden rommelen van barmhartigheid. O Heere, geef dat wij daar het voorwerp ook van mogen zijn. En dan dat andere bericht over die jongen van 16 jaar die vorige week een ernstig ongeluk is overkomen. Wat hem deze afgelopen week fataal bleek te zijn. En die morgen zonder grijze haren naar het graf gedragen moet worden. Heere, dan zijn wij stil. Maar geef dat we deze dingen ook in uw hand mogen leggen. Want Heere, u overziet alle dingen. Heere, wilt u zijn met zijn familie. Met zijn vader en zijn moeder en zijn twee broers Henry en Joran. Wilt u hen kracht geven om dit verlies te dragen. Heere, wilt u ook zijn met allen die om hem heen stonden, zijn klasgenoten op de Prins Maurits, voor wie het ook heel wat is om zo plotseling een lege plaats te zien. Heere, wilt u hen nabij zijn, ook morgen, wanneer de rouwdienst zal plaatsvinden. Heere, wilt u zijn met diegene die uw woord dan ook mag uitdragen. Heere, wilt u hem bedouwen met uw Heilige Geest. En Heere, geef dat hij richting mag geven. Dat uw woord richting mag geven in dit verdriet. Zo komen er allerlei roepstemmen tot ons. En eigenlijk zien we dat ook in het schriftgedeelte wat voor ons ligt. Ook een roepstem van de dood. Maar ook hier wordt ons de richting gewezen, de richting tot u. Bij wie we met alle dingen terecht kunnen. Met onze noden, met onze zorgen en ook met onze zonden. Heere, geef dat we die u ook bekend zullen maken. Daar heeft u toch raad voor. Heere, we willen u vragen of u met ons wilt zijn deze dienst. Heere, geef dat alles in alle rust en eerbied mag plaatsvinden. Wilt u helpen in het luisteren? Wilt u helpen in het lezen? We zijn in alle dingen afhankelijk van u. Wilt u ons hart openen voor uw woord? En daarom vragen wij u de hulp van uw Heilige Geest die kan werken als dynamiet. Heere, u weet hoe we hier naar de kerk zijn gekomen. U weet het wanneer we het zo ervaren dat ons hart gesloten is. Heere, wilt u het openen? U weet waar onze gedachten mee bezet zijn. Heere, geef dat het een ogenblik van ons af mag vallen, zodat we gericht mogen zijn op u. Heere, u weet het wanneer ons leven rustig voortkabbelt. Heere, wilt u ons dankbaarheid geven voor alle zegeningen die u ons dan geven wilt. Maar Heere, geef dat we in al die gewone dingen u niet zullen vergeten. En dat we juist ook aan het begin van deze week naar uw woord mogen luisteren is toch een groot voorrecht. Heere, geef dat we daar de week mee in kunnen. Dat het voedsel voor onze ziel zal zijn. Dat het kracht mag zijn, als wij van kracht tot kracht steeds voort moeten gaan. En leer ons dan ook een pelgrim te zijn naar Sion. Heren, we willen u ook danken dat we het mooie bericht ook mochten noemen. Dat in het gezin van Arnoud en Annelien Soeteman Grotenboer een zoon geboren is, Art. En we willen u danken dat alles goed mag gaan met moeder en met kind. Heren, dat is ook een wonder en geen vanzelfsprekendheid. Daar willen wij u voor danken. En heren, wilt u met deze kleine jongen zijn, die tot onze gemeente is toegevoegd. Heren, geef dat hij ook opnieuw geboren mag worden. Dat hij het nieuwe leven ook van u mag ontvangen. En heren, wilt u zijn vader en moeder daar ook middelijkerwijs voor gebruiken. Dat zij hem uit uw woord mogen vertellen en dat zij hem mogen vertellen wie u bent. En dat zij hem ook mogen voorhouden dat hij u nodig heeft. En heren, geef dat de wederzijdse opa's en oma's ook die taak ter hand zullen nemen. Heren, we willen u danken dat we hier in vrijheid mogen zijn. Dat een groot gedeelte van de gemeente vanmorgen op mag komen naar uw huis. En heren, we willen u vragen of dat ook zo mag blijven. En dat ook op uw tijd, het andere deel ook tegelijk op mag komen naar uw huis. Heren, wilt u daartoe de middelen zegenen? De maatregelen zegenen. Heren, wilt u wijsheid geven aan degene die beslissingen hebben te nemen. Heren, geef dat ze dat ook in afhankelijkheid van u zullen doen. Heren, wilt u uw zegen erover geven. Want zonder uw zegen zal het allemaal geen zin hebben. Heren, wilt u zijn met degenen die buiten zijn. Die misschien wel heel erg bekend zijn voor ons. Misschien wel behoren tot ons eigen gezin, tot onze eigen familie. Heren, wilt u ook tot hen spreken? Wilt u nog wonderen doen? En wilt u ze ook onder uw woord brengen? Want heren, uw woord is het toch waar we het van moeten hebben. Uw woord en uw geest geeft toch leven. Geeft toch houvast in dit leven. Heren, wilt u zo nog wonderen doen, ook in ons dorp. Nu wij hier in dit kerkgebouw zijn of misschien thuis meeluisteren via internet. Wilt u dan ook zijn met degene in ons dorp die niet onder uw woord zijn. Heren, wilt u hen ook onder uw woord brengen. En geef dat wij als gemeente een lichtend licht mogen zijn in deze wereld. Heren, wilt u ons dan ook reinigen van al onze zonden. Van alles wat een belemmering kan zijn voor anderen. Heren, wilt u zo met ons zijn vanmorgen. Als we onder de verkondiging van uw woord mogen zijn, ook al is het een eenvoudig middel, een leespreek. Heren, wilt u geven dat het ons toch tot zegen zal zijn. Dit vragen wij om Jezus wil. Amen. In deze tijd zonder rondgangen van de diakenen roepen we u ook op om de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij nu uit Psalm 141, vers 1, vers 10 en vers 9, in deze volgorde. Psalm 141, vers 1, 10 en 9. Na de te lezen preek hopen we te zingen uit Psalm 86, vers 3 en 9. Daarin staat onder andere: wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Gemeente, dat kind dat die vrouw uit Sunem van de Heere gekregen heeft tegen alle menselijke verwachting in, is dus gestorven. En er was niet eens een lang ziekbed aan dat sterven vooraf gegaan. 'S Morgens was hij gezond van huis gegaan en met dat het middaguur aanbreekt was hij er al niet meer. En dan maakte moeder van dat kind de Sunamitische plannen om naar de man Gods, naar Elisa te gaan. Waarom naar hem? Omdat hij de man Gods is. Het is opmerkelijk dat Elisa in dit gedeelte elke keer weer zo genoemd wordt. Er wordt hiermee op zijn ambt gewezen. We doen hem zo kennen als diegene die door de Heere gegeven is aan Israël als profeet, als Gods vertegenwoordiger, als degene die een soort tussenpersoon, een middelaar tussen God en het volk mag dienen. En het is deze man Gods die haar in de tijd de belofte gedaan heeft namens de Heere dat ze een jaar later een zoon zou hebben. Een belofte die de Heere ook heel duidelijk heeft vervuld. Naar wie zou ze trouwens anders heen moeten? Naar wie? En dan vertelt het vervolg van de geschiedenis zoals die nu voor ons ligt, dat deze vrouw bij Elisa aankomt. Na een reis van zo'n 5 uur komt ze bij de berg Karmel, waar ze weet waar Elisa is. Uit de verte ziet de profeet haar aankomen. En dat vindt hij opmerkelijk. Dat had hij niet verwacht. Hij was van tevoren van de komst van de Sunamitische niet op de hoogte, zegt hij later ook tegen zijn knecht. De Heere heeft het me niet geopenbaard. Kennelijk wisten ook Gods profeten niet alles van tevoren. Ze waren ook afhankelijk van wat en hoeveel de Heere hen wilde openbaren. Nu had de Heere over de komst van de Sunamitische geen woord gesproken. Het is een ongewone dag voor deze vrouw om Elisa op te zoeken. Want het is geen Sabbat, want dan kon je haar verwachten. Want dan was het gewoon om samen met andere vrome hem op te zoeken. Het is geen bijzondere feestdag, want dan kon je haar ook bij de man Gods verwachten, zoals ze dat gewoon was. Maar op deze hele gewone dag had de profeet haar niet verwacht en trekt hij dus ook onmiddellijk de conclusie dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Hij kent haar. Hij kent haar als een vrouw die niet spoedig in paniek raakt door allerlei gebeurtenissen. Als ze dus nu komt, moet er wel iets heel bijzonders, iets heel ernstigs aan de hand zijn. Iets wat niet kan wachten totdat de man Gods weer eens een keer bij haar in Sunem zou komen. Vandaar dat hij onmiddellijk aan zijn knecht Gehazi het bevel geeft dat hij haar tegemoet moet gaan en dat hij haar naar haar welstand moet vragen. Gehazi doet dat en vraagt haar inderdaad naar haar welstand. Is het wel met u? En hij vraagt haar naar de welstand van haar man. Is het wel met uw man? En hij vraagt haar naar de welstand van haar kind. Is het wel met uw kind? Gemeente, als ik die vraag aan u zou stellen, en ik bedoel dat in geestelijke zin, is het wel met u? Is het wel met u in de verhouding tot de Heere? Is het wel met u op de reis naar uw levenseinde? En is het wel met uw man? Weet u dat ook? Is zijn hart ook recht voor God? Is het wel met uw kind en met uw kinderen? Dienen en vrezen zij ook de Heere in oprechtheid? Zodat je inderdaad kunt zeggen, het is wel met hun ziel. Hier zit ook best een preek in en neem deze vragen dan ook mee alsof ze ook heel concreet aan u gesteld zijn. Maar als Gehazi die vragen aan de Sunamitische stelt, gaat ze daar niet op in. Dan zegt zij, zo lezen wij in onze vertaling, het is wel. En zoals ze dat al eerder zei tegen haar man toen hij zei, waarom ga jij nu naar de man Gods? Het is toch geen Sabbat, het is geen nieuwe maan. Toen zei ze die hele bekende Hebreeuwse woorden, die u ook wel kent, shalom. Met andere woorden, laten we daar nu niet verder over praten. Dat zit wel goed. Zo zegt ze het nu ook. Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? Shalom. Met andere woorden, ik heb geen tijd voor u, Gehazi. Ik heb geen tijd om daar uitvoerig op in te gaan. Het gaat mij ook niet om de knecht van de man Gods. Het is mij niet te doen om die knecht. Het is mij om de man God zelf te doen. Zijn hulp wil ik inroepen. En ze gaat met haast verder tot waar Elisa zit op de helling van de berg Karmel. En als ze daar is, springt ze van haar ezel af en valt ze op haar knieën voor Elisa op de grond. En ze grijpt zijn voeten vast. En met dat enkele gebaar, ze heeft nog geen woord gezegd, met dat enkele gebaar duidt ze en laat ze weten, u moet me helpen. En daar reageert Gehazi op. En uit de manier hoe Gehazi op dat gebaar, op dat noodgebaar van deze vrouw reageert, krijgen we tegelijkertijd een indruk van het karakter van deze Gehazi. Later komen we hem nog meer tegen in 2 Koningen. En dan wordt het nog wel duidelijker wat voor man deze Gehazi is geweest. Maar hier blijkt ook al wat van zijn karakter. Hij was voortdurend in de nabijheid van de man Gods. Maar hij leeft uit een heel andere mentaliteit dan Elisa. Het is ook te vrezen dat deze Gehazi, hoe dicht hij ook bij Gods profeet geleefd heeft, en hoeveel hij ook met eigen ogen gezien heeft en met eigen oren gehoord heeft van deze profeet, het is te vrezen dat deze Gehazi een vreemdeling van Gods genade gebleven is. Want waar hij nu in dit speciale geval alleen maar op let, dat is niet op de zielsbenauwdheid van deze vrouw. Daar heeft hij geen eens erg in. Daar is hij te afgestompt voor. Ongeestelijk. Maar waar hij op let, is of dat die vrouw alsjeblieft de sociale regels in acht wil nemen. De fatsoensregels. Dit doe je niet, zomaar de voeten van Gods profeet aanraken. En daarom stoot hij haar weg. Althans, dat wil hij. En dat ze door de nood gedreven is en dat haar ziel tot de dood bedroefd is, dat heeft deze Gehazi helemaal niet door. En daarom neemt Elisa het voor haar op. En hij zegt het tegen Gehazi, begrijp je het dan niet, jongen? Begrijp je het dan niet dat er iets heel bijzonders moet zijn? Dat er een diepe smart is in het hart van deze vrouw? Ik weet niet wat, want de Heer heeft het me niet geopenbaard. En dan, in een impuls, neemt deze vrouw het woord. Als het ware aangemoedigd door wat de profeet tegen Gehazi zei, dat hij wel herkend heeft. De droefheid in haar hart. Aangemoedigd, vrijmoedig gemaakt, spreekt ze in een enkel woord. In een paar vragen uit ze wat er in haar hart leeft. 2 vragen maar. Heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet? Zo is het gegaan ook. Ze heeft het nooit aan Elisa gevraagd. Ze heeft het nooit tegen Elisa gezegd. Ze heeft nooit tegenover Elisa geklaagd dat de Heere haar de kinderzegen onthouden heeft. Dat heeft ze in de gesprekken die ze met de profeet gevoerd heeft nooit één woord erover gezegd. Ze is niet zoals Rachel, die in de tijd tegen Jacob zei, geef mij kinderen of ik ben dood. En ze heeft niet als Hanna hartstochtelijk verlangd naar een kind en door die andere vrouw van Elkana groot verdriet gehad. Nee, dat heeft deze vrouw altijd in stilte gedragen. En er is geen woord over haar lippen gekomen over deze zaak. Ik heb nooit een zoon van mijn Heer begeerd. En toen u de belofte deed, toen heb ik gezegd, bedrieg me niet. Zeg niet iets wat misschien helemaal niet waar is, zodat er valse hoop in mijn hart gewekt is. En met die 2 vragen heeft ze eigenlijk voldoende gezegd voor Elisa. Die begrijpt het nu al wel. Een heel verhaal is helemaal niet nodig. Een flinke uitweiding over wat er allemaal in een mensenleven kan plaatsvinden is voor de profeet helemaal niet nodig. Hij begrijpt het. Het gaat om haar kind. Er is iets heel erg mis met haar kind. Ze hoeft het niet eens meer te vertellen. En onmiddellijk geeft de profeet aan zijn knecht Gehazi opdracht om naar Sunem te gaan. En hij moet haast maken. Als hij onderweg iemand tegenkomt, moet hij zich door niemand laten ophouden. Hij moet geen uitvoerige begroetingen en gesprekken onderweg gaan voeren. Met niemand. Ook al is het een bekende, ook al zal het zijn eigen broer of vader zijn. Hij moet alleen maar haast maken om zo snel mogelijk in Sunem te komen. En dan moet hij de staf van Elisa, die Elisa hem dus meegeeft, op het dode lichaam van die jongen leggen. Met welke bedoeling? Om hem op die manier op te wekken? Ja, dat dacht Gehazi. Maar dat was de bedoeling niet. Maar om daarmee aan te geven, die staf op die jongen betekent, laat ieder van dit lichaam afblijven. Hier zal Elisa voor zorgen. Die staf op het lichaam is eigenlijk de claim van de profeet op het lichaam van dat dode kind. Laat ieder er dan van afblijven. Maar daar is die moeder niet tevreden mee. Die moeder wil alleen maar dat Elisa zelf meegaat. En daarom houdt ze aan. Met de krachtigste termen en met de krachtigste uitingen die ze tot haar beschikking heeft. Doch de moeder van de jongen zeide in vers 30. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Heeft u die woorden wel eens ergens anders in de Bijbel gelezen? Dan moet u een paar hoofdstukken terugbladeren in 2 Koningen. In het tweede hoofdstuk, als ons verteld wordt dat de profeet Elia afscheid gaat nemen. En zijn opvolger, de profeet Elisa, is dan bij hem. En dan zegt Elia een paar keer tegen Elisa, laat me nu maar alleen verder gaan. De Heere heeft me naar Gilgal gestuurd, de Heere heeft me naar Jericho gestuurd, de Heere heeft me naar de Jordaan gestuurd, laat me maar alleen. En iedere keer zegt Elisa, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En nu zegt die vrouw dat. Heeft ze dat van Elisa geleerd? Heeft Elisa in die vele gesprekken die ze gevoerd hebben daar in Sunem verteld over de relatie tot zijn voorganger? Hoe hij gesproken heeft tot zijn voorganger? En heeft zij die woorden van de profeet Elisa zo goed in haar geheugen bewaard, zodat ze nu als in een impuls tegenover hem zegt, ik zal u niet verlaten. Want het ging Elisa in de tijd, toen hij bij Elia bleef, om een bijzondere zegen. Het gaat haar nu ook om een bijzondere zegen. En daarom is ze vast besloten om niet tevreden te zijn met die Gehazi die de staf van Elisa meeneemt en die op het lichaam van haar kind mag leggen. Ze doet er een eed op. Ze zal bij de profeet blijven en hij moet met haar mee. En dan zwicht Elisa en hij gaat met haar mee. Niet ver bij Sunem vandaan komen ze Gehazi tegen, die voor hen uitgesneld was en die intussen ook zijn taak heeft volbracht. Die de staf van Elisa op het lichaam van dat dode jochie heeft gelegd. En nu komt hij zijn meester weer tegen en hij brengt verslag uit en hij voegt daar met teleurstelling in zijn stem aan toe. Maar het kind is niet ontwaakt. Wat had hij gehoopt? Dat dat wel zou zijn gebeurd. Wat zou zijn ster daarmee geklommen zijn? Wat zou hij daardoor een belangrijk man geworden zijn? Stel je voor dat hij kon vertellen, ik heb de staf van de meester op het lichaam van een dode gelegd. En toen is die dode levend geworden. Oh, wat zou dat de eer en het aanzien van Gehazi hebben vergroot. En daar ging het hem eigenlijk om. Maar toen hij die staf op het lichaam van die dode jongen neerlegde, toen bleef dat kind in de greep van de dood en veranderde niets. En met teleurstelling zegt hij dat. De jongen is niet ontwaakt. De dood is er dus nog in Sunem, in volle ernst. Er is nog niets veranderd in dat kamertje waar de profeet normaal zijn intrek nam. Niets veranderd. Nog altijd heerst de dood daar en zijn macht is niet gebroken. En nog altijd heeft hij dat kind in zijn koude greep, zonder dat hij gewillig is om dat kind los te laten. Er is niks veranderd. Ja, er is één ding wel veranderd. Gods knecht is onderweg naar de dodenkamer. En hier is ook in dit gedeelte weer onderwijs voor ons voor vandaag. En het is niet moeilijk om dat onderwijs in 3 onderdelen uiteen te laten vallen. Als we nog eens letten op de vrouw. En als we nog eens letten op Gehazi. En als we nog eens letten op Elisa. Als we op die vrouw letten, die Sunamitische, Dan krijgen we onderwijs in de werkzaamheden en de kracht van het waarachtige geloof. Ze was dus toch vol verdriet. Verdriet, volop verdriet. Maar geen wanhoop. En dat zou ook nog verklaarbaar zijn geweest. Als je zo onverwacht met de dood in aanraking komt. En als je zo onverwacht voor de werkelijkheid geplaatst wordt dat het mensenleven hier op aarde zo broos is. Dan is het niet onverklaarbaar. Dan is het niet ongewoon en onverwacht als iemand dan in radeloosheid niet meer weet wat hij zegt of wat hij doet en waar hij het zoeken moet. En er zijn heel wat mensen die in zulke omstandigheden echt helemaal wanhopig zijn. Maar zij niet. Zij is niet verlamd door die slag. Al was zij hard, al was zij ontzettend hard. Ze is niet verlamd zodat ze niet meer weet wat ze doen moet. En dat komt omdat God haar tegelijk met de slag en tegelijk met de beproeving en tegelijkertijd met het ontzettende verdriet geloof schenkt. En meer dan dat, ook geloofsbeoefening. Want er is nog verschil tussen die twee. Als we het vergelijken met een ander voorbeeld uit het woord van God, dan kun je denken aan wat we in het Nieuwe Testament lezen over de discipelen tijdens die verschrikkelijke storm op het meer van Galilea en die wel in paniek raakten. Er waren golven en de wind en de boot raakte hoe langer hoe voller met water. En ze zeiden tegen de Heer Jezus die aan boord was, hij sliep wel, maar hij was aan boord. Ze zeiden tegen de Heer Jezus, bekommert het u dan niet dat wij vergaan? Dat was paniek. Ze schreeuwden het uit van vrees. Daar ontbrak het geloof. Geloof zou hebben gezegd, al raakt die boot nog voller met water, we hebben vaders zoon aan boord, dus kan ons geen kwaad deren. Dat zegt het geloof. Maar het geloof is verdwenen. Het is ineengeschrompeld. En dat zegt, Heere, al bent u 100 keer aan boord, we gaan toch onder, we vergaan toch. Zo was het toen. En zo had het bij deze vrouw ook kunnen zijn. Heere, ik verga. En ze zegt het niet. En ze gelooft het ook niet dat ze vergaan zal. Ze gelooft het niet, zo zien we het in het begin van de geschiedenis. Want ze legt dat kind niet in zijn eigen bed, maar op het bed van de profeet. Ze gelooft het niet dat ze vergaan zal in al haar smart en rouw. En daarom gaat ze die reis maken. En al zegt elke hoefslag van die ezelin, hij is dood, hij is dood, hij is dood. En al is dat de enige werkelijkheid die ze voor ogen heeft, dan gaat ze toch niet in wanhoop terug om haar lieve jongen naar het graf te brengen. Maar zolang God leeft en zolang er nog een profeet van God is, de man Gods, aan wie ze al zoveel te danken heeft, zal ze nu ook vasthouden aan de waarachtigheid Gods, aan het bewijs dat God de levende God is. En in plaats dat haar geloof ineens rompelt naarmate ze verder gaat, wint het aan kracht en aan overtuiging. Nee, haar verdriet is niet minder. Haar hart is er vol van en ze kan er niet eens over praten dan alleen die paar korte vragen die ze aan Elisa stelt. Maar als ze naar de man Gods toevlucht, dan is ze ervan overtuigd dat ze hem gehoor zal vinden en dat hij haar niet afwijzen zal. Er is een parallel als het om een andere geschiedenis gaat, uit het Nieuwe Testament, waar het ook om een vrouw gaat. De Canaanese, zo noemen we haar. Die werd afgewezen toen ze met haar vraag kwam, in het belang van haar bezeten dochtertje. Want een ellende lag daar trouwens achter. Toen heeft ze gehoord, deze heidin, dat Jezus in de buurt was. Daar had ze nooit op gerekend, want Jezus was een Jood en hij bleef binnen de grenzen van het Joodse land. En nu, in één keer, komt het bericht dat Jezus daar in de buurt gekomen is. En wat ze ook aan het doen was en waar ze ook mee bezig was, dat kon allemaal wel blijven liggen. Ze moest naar hem toe, voor haar kind. En vanuit de nood van haar hart schrijdt ze het uit en bidt ze de Heere om hulp. En de Heere geeft niet eens antwoord. En ze roept weer. En de Heere geeft nog steeds geen antwoord. En de discipelen zeggen tegen de Heer Jezus, stuur ze toch weg. Wat hebben we aan dat geroep hier op straat? En dan wijst een ogenblik later de Heer Jezus haar ook nog af. Als zij zegt, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en dat de hondekens voor te werpen. Met andere woorden, ga maar weg, want het is voor u niet. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël en niet tot de heidenen. En daar hoort u toch immers bij, u, Canaanitische vrouw. Dan kom je met de nood van je ziel en dan kom je met de nood van je kind en je angsten en je zorgen naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, het is voor u niet. Dat is een beproeving. En toch laat deze vrouw zich niet wegsturen. Toch is er geloof in haar hart. De Heer Jezus zegt het later zelf. Toch is er werk, Gods werk, onwederstandelijk werk in haar ziel geweest. Als zij tegen de Heer Jezus zegt, ik vraag u ook niet om het brood van de kinderen af te nemen en het mij te geven. Ik vraag maar om een kruimeltje en dat is er voor mij toch wel. Want er valt toch ook wel eens iets uit de overvloed, een kruimel van de tafel op de grond. Daar heb ik genoeg aan, meer niet. En dan zegt Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Het was veel makkelijker geweest om het op te geven. De eerste keer al, hij luistert niet. En dan hebben ze van binnen ook wel tegen haar gezegd, zoals ze dat bij Bartimeus ook zeggen. Voor jou is het niet, hij loopt toch door, hij hoort het niet. Het was veel makkelijker om te zeggen, ik houd er maar mee op. Het was voor die vrouw in Sunem ook veel makkelijker geweest om zich erbij neer te leggen. Dan heel die weg naar Karmel te gaan, op hoop, tegen hoop. Zou het wel met al die vragen in haar hart? Want dan begrijp je God toch niet. Hij geeft je een kind en als het jochie 8 jaar is, moet je het kwijt, afstaan. Dan begrijp je God toch niet. En dan kan een mens het toch maar beter opgeven. In plaats dat hij die strijd strijdt, die inwendige strijd des geloofs, waar je zo moe van kunt worden. En toch houdt ze het vol. Net als Jacob, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En wat leer je daar nu uit, gemeente? Wilt u zalig worden? Echt zalig worden? Met alles wat dat inhoudt? Vergeving van zonde ontvangen, herstel in de gemeenschap met God die verbroken is, beleving van de gunst van God, zalig worden door middel van dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus in de weg van schuldbelijdenis enzovoort. Wilt u zalig worden, dan moet je er een hoop voor opzij zetten. Zalig worden, dat gebeurt niet als we er zo af en toe eens om bidden. Je kunt wel eens een keer onder de indruk zijn. Een preek kan eens een keer indruk maken. Iets wat je meemaakt in je familiekring of je naaste omgeving kan wel eens indruk maken. En kan wel eens wat achterlaten. En je wordt een ogenblik ernstiger. En je gaat er eens wat meer en wat dringender om bidden. Maar 2 dagen of 3 dagen of 1 week later, dan zijn de indrukken weer wat vervaagd. En dan is het gebed ook weer wat verflauwd. En dan leeft het niet meer zo. En dan kun je het weer aardig vinden in de wereld. En dan kun je weer helemaal opgaan in de dingen van beneden. Als je zo af en toe eens bidt en zoekt, dan moet u zich niet inbeelden dat u ooit zalig zult worden. We zullen er een hoop voor opzij moeten zetten. Wat ik bedoel, zalig worden heeft ook te maken met waarachtige bekering. Zalig worden is ook waken aan 's hemels poorten. Zalig worden is ook door de nood gedreven zich tot hem om hulp, om troost, om zaligheid begeven. Dan ligt de nood op je ziel en dan kun je er niet meer mee leven op die gemakkelijke manier. Dat is de weg die de Heere met de mens gaat. Hij maakt van die zondaar een bedelaar. Die verdienen met dat bedelen niets, maar ze bedelen wel. Omdat er geen andere weg is dan de weg van het bedelen om er deel aan te krijgen, genezen te worden. Bartimeus kreeg het door aanhoudend en des te meer te roepen: Zonen Davids, ontferm u mijner. Zo kreeg hij het. Hoe kreeg die Canaanese vrouw het? Door vol te houden, aan te houden, de Heere vast te grijpen. En hoe krijgt die Sunamitische het? Door tegen die man Gods te zeggen: Ik laat u niet los. Ik zal u niet laten gaan, zo waarachtig als de Heere leeft. Hebben we dan rechten? Daar gaat het niet om. We hebben geen rechten. En daar kijkt de Heere ook niet naar. Of we misschien rechten hebben. Gans hulpeloos en gans rechteloos tot hem gevloden. Zo zal hij ons tot een redder zijn. Als we maar aan dat woord vast mogen grijpen. En ons vast mogen houden. En als we dat andere, al wat ons op die weg daartoe hindert en tegen probeert te houden, maar opzij willen zetten. Zoals de Sunamitische alles opzij zetten om bij de man Gods te zijn. Zullen we vervolgens nog even op Gehazi letten? We laten het eerste over Gehazi in deze geschiedenis maar onbesproken. De manier waarop hij die vrouw nogal ruw behandelt en weg wil stoten. Als we op Gehazi letten, dan zien we de vruchteloosheid van alle middelen. Als de Heere zijn zegen er niet aan geeft, hij moet de staf op het dode kind leggen. Niet zijn eigen staf, als hij die al gehad had, maar de staf van Elisa. En dat heeft hij gedaan. En hij had er heel wat van verwacht. Maar er gebeurde niets. Natuurlijk gebeurde er niets. Want dat was maar een doodstuk hout, meer niet. Al was het dan de staf van de man Gods. Wat kan nu een doodstuk hout bewerken in het aangezicht van de dood? Waar het van afhangt, dat is de zegen van de Heere. En dat is nu in alle dingen zo. Dat leer je hier nu in dit ene stukje. Dat is ook de les die wij ons leven lang moeten leren. God heeft ons aan middelen gebonden. Levensmiddelen, geneesmiddelen. Maar wat baat het gezondste voedsel, al zouden wij van die gezondheidsmaniakken zijn die altijd heel precies uitwegen en uitbalanceren hoeveel calorieën je per dag mag eten en hoeveel te veel is en hoeveel te weinig is. En al zou je alles precies uitmeten volgens de voedingsschijven, als God zijn zegen er niet aan geeft, wat heb je er dan aan? Al zou je de beste medicijnen gebruiken en onder behandeling van de meest deskundige doktoren zijn, als God zijn zegen er niet aan verbindt, wat baat het dan? Dan laat de praktijk zien wat je hier in deze geschiedenis ook ziet. Er gebeurt niets. De beste voedingsmiddelen helpen niet, want God heeft andere plannen. En de beste geneesmiddelen helpen ook niet. Psalm 127 zegt het op een andere manier. Daar heb je dat beeld van de bouwlieden die het huis bouwen en het beeld van de wachters die de stad bewaken. Als God zijn hulp aan het werk ontzegt, vergeefs, vergeefs, o wachters, is uw vlijt, zo God niet zelf de stad bevrijdt. We moeten ons vandaag niet laten verleiden door de gedachte die je tegenwoordig hoort en die geproclameerd wordt, de wereldse gedachte, dat we dingen op de een of andere manier toch zelf in handen hebben. Als je maar biodynamisch voedsel eet, dan is het wel goed met je. En als je maar allerlei soorten medicijnen gebruikt, dan komt het ook wel goed. Als het van Gods zegen afhangt, dan komt het goed. Dat is op het gebied van de geestelijke dingen net eender. Gemeente, wist u dat de staf van de man Gods op uw dode lichaam ligt? Ik bedoel, van nature zijn we allemaal dood in de misdaden en de zonde. Van nature zijn wij, naar het woord van God, allemaal dood. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is waar geworden nadat de Heere gezegd had: Ten dagen als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Al leefde Adam nog zoveel jaren na de zondeval, toch stierf hij wel in het paradijs. De geestelijke dood, En dat blijkt toch ook als hij wegvlucht en bang is voor God. En tegen God ook zeggen moet, ik vreesde. Dat had hij nog nooit eerder hoeven zeggen in zijn leven. Dat is een bewijs van de geestelijke dood. Dat de kloof geslagen is tussen God en ons. Zo komen we op de wereld. Zo staat het in het begin van het doopsformulier. Kinderen des toorns die het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij van nieuws geboren worden. Zo komen we naar de kerk en dan legt God zijn staf op ons. In de prediking, in de doop. Daar word je niet levend van, als het meer niet is dan dat. Maar hij claimt ons wel, zoals Elisa dat dode lichaam voor zich claimde. Laat een ander daar afblijven. Dat is de betekenis van dat God ons onder het beslag van zijn woord brengt. En dat de Heer het teken van het sacrament aan ons voorhoofd heeft laten aanbrengen. In de vorm van het doopwater. Hij claimt ons. Hij zegt, laat een ander daar afblijven. Hier wil ik aan werken. Maar daardoor ben je nog niet gered. Ook de genademiddelen. Woord en sacrament zullen de zaligheid, zullen het leven niet bewerken, tenzij de Heere zijn onwederstandelijke kracht eraan verbindt. Dan komt het tot die geestelijke levendmaking. En het vervolg laat zien dat dat ook in de weg van gebed en van worsteling zal zijn. Maar daarmee is het wel een voorrecht dat die staf van Elisa op dat kind lag. Dan moet een ander eraf blijven. En daar ligt dan ook de belofte in. Daarmee wil de profeet mee aan het werk voor Gods aangezicht. En zo is het niet zonder betekenis als we onder de klem van het woord en de claim van het woord komen. Als God ons daarmee voor zichzelf opeist en als hij tegelijkertijd zegt, laat een ander ervan afblijven. Laat de wereld van het kind afblijven. Laat de duivel ervan afblijven. God heeft plannen met zo'n kind en met zo'n mens. Alleen het moet wel allemaal tot vervulling komen. De middelen moeten biddend, aanhoudend gebruikt worden. Alle middelen. Als we tenslotte nog een blik slaan op Elisa. Opnieuw de nadruk erop dat hij de man Gods genoemd wordt. Dan worden we tegelijkertijd op God gewezen. Want daar staat en daar zit en daar werkt de profeet Elisa als Gods dienstknecht. In wie iets van de Heere zichtbaar wordt. Dat is niet altijd zo geweest bij Elisa, want hij was geen uitzondering. Wie zal een reine geven uit een onreine? Ook de moeder van Elisa kon dat niet. Toen zij dat kind ter wereld bracht, heeft zij ook een kind des toorns in haar armen gehad en in een bedje gelegd. Een kind des toorns, ook hij. Maar God heeft hem veranderd. God heeft hem niet alleen maar ambtelijk in dienst genomen. God heeft hem in het hart. God heeft in het hart van deze Elisa gewerkt. God heeft hem zijn beeld doen dragen. En het gebed dat deze knecht van Elia, want dat was die eerst, gebeden heeft bij het vertrek van Elia, dat gebed is verhoord. God heeft twee delen van de geest van Elia op Elisa gelegd. En zodoende wordt ook in Elisa iets zichtbaar van wie God is en wie, zoals we in het Nieuwe Testament lezen, wie de Heer Jezus Christus is. Wat dan bijvoorbeeld? Hij is bereikbaar. Als die vrouw naar hem toe wil, dan kan ze hem vinden. Dan weet ze waar hij is. En dan weet ze ook dat ze bij hem terecht kan. Al komt ze niet op een feestdag of op een sabbat. Al komt ze op een gewone dag. Al zou het midden in de nacht geweest zijn. Hij is toegankelijk. Daar heeft ze nu geen ogenblik bij geaarzeld. Toen ze tegen haar man zei, ik wil naar de man Gods toe. Heeft ze geen ogenblik gedacht, oh, maar misschien is de man Gods er niet. Of misschien heeft hij geen tijd voor me. Of misschien is hij te druk. Of misschien wil hij me vandaag niet ontvangen. Geen moment is dat in haar hart opgekomen. want ze kende hem te goed uit de ontmoetingen met hem. Ze wist dat te allen tijden de man Gods bereikbaar en toegankelijk was. En daarom is ze naar hem gegaan. En ze liet zich door Gehazi niet weerhouden. En waar ze de overtuiging vandaan haalde dat ze bij hem terecht kon, ze kende hem en ze had vertrouwen in hem. Het tweede waarin deze man God iets van God en van Christus vertoont is, hij heeft gevoel voor de nood van deze vrouw. Heel anders dan Gehazi. Ga jij weg, doe dat niet. Laat Elisa met rust. Dat was Gehazi. Maar Elisa heeft gevoel voor haar nood. Zonder dat ze zelfs maar één woord gezegd heeft, heeft hij al begrepen dat er iets in haar omgaat wat hij niet weet. En als ze maar een enkel woord gezegd heeft, ach, hij heeft geen lang verhaal nodig, dan is hij terstond vervuld met een gevoel van medelijden en medeleven. Dan lijkt hij, met die woorden van de Hebreeënbrief, op die medelijdende hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En het derde, waarin blijkt dat hij op de Here en de Here Jezus lijkt, dat is dat hij ook gewillig is om met haar mee te gaan. Allereerst stuurt hij Gehazi op pad, maar als ze aanhoudt en ze volhoudt en zegt, zo waarachtig als de Here leeft, ik zal u niet laten gaan, dan staat hij op. Dan gaat hij mee. Dat was hij van meet af aan al van plan. Dat was de bewogenheid van zijn hart. En hij heeft geen ogenblik gedacht, laat Gehazi dit karwei maar afmaken. Maar hij wil het uit haar eigen mond horen. En als hij het uit haar eigen mond hoort, hoe vast besloten ze is, dan is hij ook onmiddellijk gewillig om met haar mee te gaan. En dan blijkt dat niet te vergeefs. Nee, het is niet te vergeefs. Als de Sunamitische een beroep op hem doet. Daarin komt nu openbaar dat de genade van God in Elisa gewerkt heeft. Het herscheppende werk van Gods Heilige Geest in deze gevallen zoon van Adam. Dat mooie, dat een mens herschapen wordt en ieder die in Christus is, is een nieuw schepsel. En dan gaat dat ook openbaar komen op een heel opvallende manier. En dan moet Elisa ook door zijn gedrag het evangelie uitdragen en verkondigen. Hij is door die geest in beginsel gelijkvormig gemaakt aan dat heerlijke beeld van Christus. Dat heeft de mens van nature niet. Straks komt dat in de Heer Jezus nog veel vollediger, veel volkomener tot openbaring. Hier zie je er al wat van. Straks, zoals de Heer Jezus tijdens zijn rondwandelingen op aarde deed. Wie deed er nu te vergeefs een beroep op de Heer Jezus? Welke zieke heeft hij ooit teruggestuurd met de mededeling? Voor u heb ik geen hulp en voor u kan ik geen raad geven. Wie heeft nu ooit uit de mond van de Heer Jezus gehoord, je komt op dit moment op een ongelegen tijdstip? Zelfs Nicodemus heeft dat niet gehoord, al kwam hij midden in de nacht. Nog veel meer dan Elisa is de Heer Jezus een toegankelijke zaligmaker. Dat was die al toen hij geboren werd. Want hij lag in een beestenstal. Hij lag in een voederbak van het vee. Daar konden de minste en geringste van het volk ook terecht. Zo toegankelijk is hij. God geeft hem in deze wereld niet als een zaligmaker die alleen maar voor een elitegroepje bereikbaar is, maar voor de minste van de minste is hij bereikbaar. En een ieder die zich met zijn zonden en ellende tot hem ter genezing wendt, die mag ondervinden dat het niet te vergeefs is om tot hem te vluchten. Nabij u is het woord, zegt de Heere zelf, in uw mond en in uw hart. En zoals de profeet gevoel had voor de nood van die vrouw, heeft de Heer Jezus op een nog veel volmaaktere wijze bewijs gegeven dat hij gevoel heeft voor de nood van het hart dat schreiend tot hem vlucht. Je zou wel kunnen beginnen met het noemen van voorbeelden, maar dan is het eind nog niet zo gauw in zicht. Je zou kunnen denken aan die weduwe in Nain, Wat heeft de Heer Jezus het ingevoeld en aangevoeld wat die vrouw doormaakte toen ze achter de baar van haar enigst kind liep? Dat was alles wat ze nog had. Wee niet, zegt hij tegen haar, omdat hij gevoel heeft als die medelijdende hoge priester met alles wat er in een bedroefd en in een bezwaard, in een geslagen hart omgaat. En wat in die opzichten waar is, is nog veel meer waar als hij een mens toch tot zich ziet komen met een gebroken hart, met een verslagen geest vanwege zijn verdorvenheid, zijn onbekeerlijkheid, zijn ongelovigheid, met de begeerte om veranderd, om vernieuwd te worden, maar met de onmacht om zichzelf te veranderen en te vernieuwen. En altijd is hij gewillig geweest en gebleken, alleen als er geen geloof is. Alleen als ze in Nazareth in ongeloof hem verwerpen, dan heeft hij zich verwonderd over hun ongeloof. En toen kon hij daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Gemeente, wij leven onder de nieuwe bedeling. Het was rijk, die vrouw wist van de man Gods, en er was raad en er was toegang bij de man Gods. Wij leven onder de nieuwe bedeling. En het is allemaal nog veel voller onder de bedeling van de hoge priester aan 's vaders rechterhand. De oproep uit het woord is dan: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan om hem onze noden bekend te maken. U kent ze, uw noden, uw geestelijke noden ook, om ze hem bekend te maken, om bij hem barmhartigheid te verkrijgen, om bij hem geholpen te worden ter bekwame tijd. Wie hem aanroept in de nood, al wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Laten we de Heere danken voor zijn woord. Heere, aan het einde van deze dienst komen wij nogmaals tot u. Om u te danken dat we naar uw woord mochten luisteren. En dat uw woord ook een spiegel wil zijn voor ons allen persoonlijk. We kwamen verschillende personen tegen in deze geschiedenis, naast wie we ons eigen leven kunnen leggen. Op wie lijken wij? Op die vrouw uit Sunem, die in haar nood tot de man Gods vluchtte, die geloof had, ook al werd het bestreden, maar toch verwachting had van u. Lijken wij op Gehazi? Gunnen wij elkaar de zaligheid? Of zijn wij een belemmering voor elkaar om tot uw genade te gaan? U weet het, Heere. Doorzoek ons. Leer ons. En Heere, we mochten ook Elisa tegenkomen in deze geschiedenis. Die knecht van u, die ook het beeld van u mocht dragen. En Heere, geef dat we erop zullen letten. Dat u bereikbaar bent. Dat u toegankelijk bent. En dat u gewillig bent. En geef zo dat uw woord ons richting mag geven in ons leven. Dat we onze nood kennen, die we allen persoonlijk hebben, maar dat we met onze nood tot u zullen gaan. Niet om iets in ons, maar omdat u ons daartoe uitnodigt. Dat u daarvoor ook uw zoon gegeven heeft, die naar deze aarde gekomen is, om die nood van ons weg te dragen, onze zonde. Heere, we willen u danken voor deze dienst, dat het in alle rust mocht plaatsvinden. Heere, wilt u het verdere van deze dag ons nabij zijn? We willen u danken dat u een rustdag gegeven heeft, dat we de dingen van de week mogen laten liggen. Heere, wilt u met ons zijn als we vanavond ook weer onder de verkondiging van uw woord mogen komen? Wilt u dan zijn met dominee van Holst, die in het midden van ons hoopt voor te gaan? Geef dat hij uw woord mag brengen onder ons, dat dat ook tot zegen van ons mag zijn. Wilt u zijn met de kinderen die nog naar de zondagschool hopen te gaan? Heere, geef dat al die dingen mogen meewerken tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, dit alles vragen we om Jezus' wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 32, vers 4 en 6, waarin staat: zingt vrolijk, roemt zijn deugden, tal en tijd. Psalm 32, vers 4 en 6.
Thank you.
De gelezen preek was van onze oud-herder en leraar dominee P. den Butter. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer.